Fletcher vandaan om
te halen. Maar gelukkig kunnen we nu vandaag echt met een nieuwe aflevering starten.
Ja, en wat een nieuwe aflevering, want we gaan ook echt weer dwars door de tijd heen.
Ja, want we hebben toch wel wat verzoekjes gekregen van leerlingen. Het barst van de verzoekjes, hè? Ook van collega's en andere mensen die mee willen doen, die hier willen zitten. Dat gaan we ook nog doen. Het lijkt me wel heel leuk om hier een collega erbij te hebben.
Ja, misschien een collega aardrijkskunde of economie.
Ja, of Duits, dat is natuurlijk ook wel lachen.
Dat ligt er natuurlijk altijd wel dik bovenop, waar we het dan over moeten hebben.
Ja, dat is wel te voorspellen inderdaad. Dus dat gaan we zeker doen in een van de komende afleveringen. Vandaag nog even met z'n tweetjes. Ik ben Gert-Jan Reus en tegenover mij zit Pieter Graaf. En wij zijn dus alle twee geschiedenisdocenten. En wij willen je graag na de les wat meer vertellen over bepaalde onderwerpen. Nou, in de laatste door ons opgenomen aflevering hadden we het over de guillotine. Over onthoofdingen in het algemeen. En dat was wel de topper van onze opnames tot nu toe.
Ja, laten we het hebben over bloed, dood en verderf. Dat is natuurlijk ook waar de meeste leerlingen de meeste interesse in hebben.
Is ook wel logisch natuurlijk.
En wat ik zelf altijd merk is hoe dichter wij bij de moderne tijd komen, hoe interessanter leerlingen de geschiedenis eigenlijk vinden. Ik krijg altijd de vraag van, hey meneer, wanneer gaan we het nou eens over die wereldoorlogen hebben?
Ja, dus lijkt het mij verstandig om dan ver terug te gaan. Leerlingen vinden de moderne tijd leuk. Laten we nou eens eventjes naar de middeleeuwen gaan. En ik heb het speciale verzoek gekregen van leerlingen om het dan eens over gevechten te hebben. Als we nou middeleeuwen of misschien zelfs nog een stukje ervoor naar de tijd van de Romeinen.
Ja, de tijd van de Romeinen. Kijk, de Romeinen die hadden natuurlijk echt een van de meest succesvolle legers van hun tijd. En ze hadden dienstplicht, ze hadden betere wapens dan Germanen, ze hadden een uitrusting. Dat was voor die tijd natuurlijk echt idioot van niemand.
En tactiek, hè? Dus niet meer zoals bijvoorbeeld de Germanen dan deden, gewoon maar met je knuppel op je vijand afstormen met veel gebrul.
En in je berenvelletje.
Ja, en hopen dat je vijand dan wegrent of schrikt of overrompeld is en dan niet zichzelf goed kan verdedigen. De Romeinen konden in principe met de tactiek die zij gebruikten, met bijvoorbeeld de schildpadtechniek, met hun schilden op een bepaalde manier houden, konden zij een veel sterkere vijand konden zij weerstaan.
Ja, en zij waren ook heel slim, want ze gooiden dan meestal eerst speren. Maar een speer heeft één groot nadeel. Als je hem gooit en een vijand die pakt hem weer, die gooit hem terug.
Ja, dan ben je hem kwijt.
En, precies, en je kan zo'n speer terugkrijgen. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden zo'n speer gemaakt dat als hij dan zou landen, dat de punt zou afbreken of buigen, zodat hij niet meer gegooid kon worden in ieder geval.
Handig. Eenmalig gebruik. Dus gewoon een soort van wegwerpspeer.
Ja, ik bedoel, je gaat onze wapens niet tegen ons gebruiken.
Nee.
En zij lazen natuurlijk ook heel veel van oude Grieken en zo, die al oorlogen hadden gevoerd. Hè. Ze vonden alles wat de Grieken deden, vonden ze ook mooi.
Ja, want hun hele manier van vechten is natuurlijk ook al wel geïnspireerd op wat de Grieken deden.
Ja, dat hij dan de phalanx inderdaad met speren en schilden naar voren lopen.
Ja, en de Romeinse soldaten hebben dan al een uniform aan. Hè?
Ja.
Dus die hebben bepaalde bescherming al voor zichzelf. Misschien niet iedere soldaat. Ze hebben een aantal wapens, een speer, een schild en een zwaard hebben ze dan mee.
Ja, en nog een dolk hadden ze erbij.
Ja. Daarmee kunnen ze dan in man-tot-man gevechten zichzelf verdedigen, maar ze zijn eigenlijk het sterkst als legereenheid.
Ja, als legioen, 5000 soldaten bij elkaar waren ze het sterkst. En die legioenen die waren dan ook weer opgedeeld. En er waren volgens mij in het hoogtepunt waren er meer dan 14 legioenen, in de tijd van Augustus was dat. Mm-hmm. En je had het legioen van de adelaar en die van de leeuw en die van de stier en Dat had ook echt wel prestige als je bij bepaalde legioenen zat.
Maar het Romeinse leger is supersterk.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn ze ook verslagen. En ook regelmatig verslagen.
Ja.
Er zijn zat momenten geweest dat de Romeinen evengoed met een sterk leger aankwamen en toch het onderspit moesten delven.
Ik denk dat het beste voorbeeld daarvan de slag bij Teutoburger Woud was in Germania, Duitsland tegenwoordig. Waar die Germanen die zaten in de bossen, terwijl het legioen die kon daar niet zo 1, 2, 3 opstellen en grootschaals oorlog gaan voeren.
En eigenlijk ook een gebruik maken van het terrein. Dat is dus eigenlijk ook al een tactiek die de Germanen gebruiken, waar ze dan dus eerst misschien de overrompeling tactiek gebruiken. Ja. Denken ze nu dus goed na, hoe kunnen wij in dit gebied deze sterkere vijand dan verslaan? Dus je maakt gebruik van het terrein en van jouw eigen, de eigen krachten die je hebt. Dat is natuurlijk super slim. En daarmee kunnen zij dan wel de Romeinen aan.
Ja. Ja, die Romeinen die hadden dat ook wel een beetje door. Want in allemaal volkeren die zij dan uiteindelijk versloegen, daarvan werden ook weer mensen in het Romeinse leger werden die gehad als hulptroepen. Zeg maar. En elk legioen had dus ook zijn eigen hulptroepen. En dan bijvoorbeeld Grieken, die waren bekend omdat ze goed met speren konden gooien. En mensen uit Syrië, die waren goed in paardrijden en boogschieten. En zo hadden ze overal wel een volk wat ergens onbekend stond. Nou, ja. Dan werden die daarvoor in het legioen gebruikt.
Ja, en de Romeinen zijn ook nog wel eens flink in de pan gehakt door de Parthen. Dat is wat, zeg maar, wat we nu Iran zouden noemen,
ja,
denk ik.
Dat...
En die waren eigenlijk in een man-tot-man gevecht. Als zou ze naast elkaar zetten, zou ik al mijn geld op de Romein inzetten.
Ja.
Maar die Parthen hadden dan net wat andere technologie gebruikt, waardoor ze eigenlijk stiekem veel sterker, ja, waren dan die Romeinen.
Ja, het was origineel het idee van Caesar om dat te gaan doen, maar dat lukte hem niet. En toen is Crassus, die, ja, heeft dat gedaan.
Die wilde ook eens even, ja, laten zien wat voor veroveraar, ja, hij kon zijn.
Hij stond alleen maar bekend als de rijkste man van Rome. Ja. Nou, dat heeft hij geweten, want het schijnt dus dat hij ter dood is gebracht door gesmolten goud door, ja, zijn keel naar binnen, ja, te laten gieten.
Het ging al mis voordat ze vertrokken. Dan gingen, ja, ze een stier offeren en dat wilde ook al niet lukken. Nee. Dat ging al helemaal mis. En toen is hij toch gegaan en toen bleken die Parthen, die bleken schilden te hebben waar de pijlen van de Romeinen eigenlijk niet doorheen kwamen, door allerlei laagjes leer die daarop zaten.
Ja.
En ze hadden bogen. Ik weet niet of dat tegenwoordig dan, of je dat een composiet noemt. Bestaande uit allerlei, ja, laagjes hout op elkaar. Ook grotere bogen. Waardoor ze veel verder en sneller konden schieten.
Ja. Ja, zometeen gaan we het hebben. Wil ik het eventjes hebben over nog een volk die dat doet.
Ja,
want
ik
denk dat we een kleine sprong voorwaarts gaan maken.
Oké, okay, nou, wat mij betreft maken we die sprong voorwaarts nu gelijk.
Ja, we gaan dan eerst denk ik even naar de middeleeuwen. Want, mm-hmm, ja, de middeleeuwen wordt natuurlijk gezien als de grote achteruitgang vanaf de Romeinen. He, de grote steden die worden niet meer zo bewoond. Er is dood, verderf, pest, alles is slecht. En oh wee als je niet in de Heere Gods gelooft. Want ja, dan zal je branden in de hel.
Ja, is ook grotendeels allemaal waar. Hè? Dus
ja, zeker.
De middeleeuwen
zeker.
Is echt
Dark is, Ages.
Geen pretje om te leven.
Maar toch, in die middeleeuwen zijn er toch wel wapens die weer door technologische vooruitgang bedacht worden. Hè? Zoals, ik weet nooit hoe je het woord uitspreekt. Een trebuchet?
Ja, trebuchet.
Ja, dat is eigenlijk een gigantische slinger waar, ja, ze een steen aan zetten. En dat kan tot wel 300 meter ver komen.
Waar je een kasteelmuur flink mee kunt toetakelen.
Ja, waar die Romeinen dat nog met een katapult deden.
Ja, of met een ram of zo. Ja. Een soort stormram dat je de deur in of een muur in beukt. Dat is onbegonnen werk natuurlijk.
Ja.
Maar met zo'n trebuchet is dat inderdaad een stuk beter te doen. En je bent ook buiten schotsafstand, hè? Dus
ja,
de tegenstander die met brandende pijlen jouw katapult in de fik probeert te steken, die maakt eigenlijk geen schijn van kans op dat moment.
Nee, en dan, ja, de elite soldaat uit die tijd was natuurlijk, ja, de ridder.
Ja.
Nou hebben ze bij mij op mijn opleiding, toen ik dat deed, hebben ze die droom gelijk in duigen gegooid. Want mij werd verteld bij het eerste hoorcollege, ridders hebben nooit echt bestaan.
Hmm.
Tenminste, niet
ridder. De ridder die wij in het plaatje,
nee,
voor ons zien.
Want dat harnas komt pas van na 1500.
Ja.
En wat gebeurde daarvoor? Dat waren eigenlijk ruiters, een soort boeven die door een paar regels moesten zich maar heerlijk gedragen.
Ja, ja, en de gevechten die je vaak in films ziet van de ridders die op elkaar instaan te hakken. Weet je wat, ik had het daar laatst met een leerling over. Dat is ook ongeloofwaardig, hè? Dat je op een groot slagveld sta je maar te vechten, misschien wel urenlang.
Ja.
En elke keer komen de nieuwe vijanden en jij staat met je zwaard boven,
ja,
je hoofd te zwiepen, koppen af te hakken. Probeer eens voor te stellen een gevecht tussen Badahari en Rico Verhoeven. Ik ben altijd heel erg teleurgesteld dat gevecht zo kort duurt.
Ja.
Maar die mannen zijn back and back af na zo'n intensief gevecht.
Precies.
Dan sta je dus met een zwaar wapen. Wat echt, een flink zwaard weegt echt verschrikkelijk. Is echt verschrikkelijk zwaar.
Ja,
dan heb je nog een schild in je andere arm. En dan sta je daarmee te vechten. Nou, met een paar minuten kun je het bijna niet meer optillen.
Want laten we rekenen, zo'n harnas, hè, dat weegt ook al een kilootje of 40, minimaal. En ik vind het in films altijd zo handig, hè. Dus ze vallen altijd één voor één aan. Ja. Het is nooit van, hey, hij is in zijn eentje en hij is heel sterk. Wij zijn met z'n vieren, ja. Laten we nou eens tegelijk
hem pakken. Het is nooit, we springen er met z'n allen. Nee, we gaan om de beurt. Als de één verslagen is, dan... En je ziet dan vaak die mannen ook te paard, hè. Als je dan zo'n enorm zwaar harnas aan hebt, van een kilo of 40. Hoe ga je ooit dat paard opkomen?
Ja, dat... Je breekt de paard zijn rug.
Ja,
en eigenlijk, ja, het grote wapen van de tijd. Ja, eerst de Engelse longbow was dat dan natuurlijk. Hè, want dan kon je ook mooi buiten bereik blijven. Ja. En daarna de kruisboog. Ja. Die is zelfs verboden door een paus.
Ja, en die was ook wel een heel krachtig wapen. Ja. Wat ook nog heel lang nuttig is gebleven.
Het schoot dwars door een harnas heen. Ja.
Eigenlijk pas op het moment dat... Nou, ik denk zelfs op het moment dat... de eerste pistolen en de eerste musketten ontstaan. Ik denk dat een kruisboog dan nog steeds effectiever is. Omdat je veel sneller kunt laden en veel sneller kunt schieten.
Nou, in vergelijking met een musket inderdaad vooral. Aan de andere kant van de wereld, hè, in Azië had je het Mongoolse Rijk. En die hadden nog een hele slimme tactiek zelfs. Die dachten dan van, nou, wij gaan eerst aanvallen. Maar dan doen we alsof we daarna vluchten.
Nou ja.
Ja, en dan ging dat andere leger, die dacht van, hey, ze vluchten, we grijpen ze nu. Maar wat ze dan deden was... achterom kijken, met een pijl en boog schieten, terug.
Oké, dan zit je dus achterstevoren op je paard en toch nog je tegenstander
dat
raken.
Dat konden zij blijkbaar heel goed.
En veel geoefend waarschijnlijk.
Ja, ze hebben de tijd voor als je denkt dat op een paard zit.
En welk volk was dat dan?
Dat waren de Mongolen.
Oké, en hoe ver zijn die gekomen dan met hun verovering?
En die
met
kwamen eigenlijk uit Mongolië natuurlijk, hè, logisch. Mm-hmm. Maar die zijn helemaal tot Polen en Hongarije zijn die gekomen met veroveren.
Ja.
Dus die hebben het grootste deel van de... toen bekende wereld hebben ze veroverd.
Dus, maar wij hebben het altijd over de Romeinen. Hoe machtig die zijn geweest met hun wereldrijk. Maar dat is natuurlijk maar een fractie van het grote Mongoolse Rijk wat er dan was.
Precies, en het probleem daarin was, kijk, de Romeinen, dat was een hele rigide samenleving. Je had patriciërs, daaronder had je proletariërs en plebejers. Ja, de Mongolen, dat was een clanstructuur. Je had Genghis Khan. Die had dan wel een paar mensen die vertrouwden. Een van die mensen was Subutai, die is helemaal tot Hongarije gekomen. Maar toen hij doodging, viel zijn rijk eigenlijk uit elkaar in vier verschillende gebieden.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel gelijk een groot verschil met het Romeinse Rijk, wat dan 1000 jaar lang blijft bestaan. Ja. Dat is natuurlijk een groot verschil waarom we het misschien nu vaker hebben over de Romeinen. Daarnaast, wij komen ook uit Europa. Dus is het logischer misschien dat we het over het volk hebben wat ook hier in Nederland geweest is.
Kijken altijd met een Europese blik.
Ja. We gaan even verder in de tijd, want dan zitten we dus bij de Mongolen onder andere. Bij kruisbogen waren we zelfs al. Als we dan nog een klein stapje verder gaan, dan zit ik op een groot slagveld. Nou, misschien ergens Waterloo. Er staan een aantal grote legers tegen elkaar. Het Franse leger.
Onder
leiding van de grote keizer Napoleon. Die zichzelf al vele malen heeft bewezen als een perfect tacticus.
Zeker, geliefd onder zijn soldaten ook.
En tegenover staat een soort alliantie van verschillende landen.
Ja.
Die tegen Napoleon gaan vechten. De soldaten die daar dan staan, die nemen het dan met musketten nemen ze het tegen elkaar op. Met kanonnen, met paarden, met voetsoldaten die daar ook nog eens een keertje met zwaarden en dergelijke elkaar te lijf gaan. Dat moet eigenlijk een gigantische veldslag zijn geweest.
Ja, en meestal als je dan weer kijkt naar het beeldmateriaal wat we hebben, de films. En dan zie je vaak zo'n leger in hele kleurige uniforms zie je een beetje marcheren en dan ineens gaan er een stel die gaan op één knie zitten en dan schieten ze allemaal één keer en dan gaat de volgende rij dat doen. En dat ziet er eigenlijk niet echt...
Niet heel dynamisch. Nee, maar het is dus ook wel perfect gedrild. Hè? Dus super geoefend. De Grande Armée heeft heel veel geoefend. Hoe je nou het meest effectief kunt vechten met die musketten. Dat laden van die musketten, dat duurt lang.
Ja.
Dat heeft tijd nodig. Dus het is handig als in de tussentijd een deel van jouw bataljon op dat moment vuurt. Want op het moment dat zij vuren, kan misschien jouw tegenstander niet vuren. Dan kun jij ondertussen snel je geweer laden En dan kan de rest van het bataljon kan weer naar achter. En dan kun jij de tegenstander onder vuur gaan nemen. Precies.
Ja, en de getrainde soldaat die kon zeg maar ook met zo'n musket ongeveer 3 keer per minuut schieten.
Ja.
En wel leuk.
Is 3 keer per minuut. Ondertussen zit jij dus gewoon 20 seconden lang je geweer te herladen. Wat eigenlijk dan super snel is al voor die tijd.
Precies.
Hè?
En dit is ook, hè, als we eventjes dan kijken naar over de rest van de wereld. In Amerika, hè, het recht om een wapen te hebben, die komt ook uit de tijd dat het wapen wat mensen hadden een musket was. En het grote voordeel aan een musket is dus dat je elke keer 20 seconden na hebt om na te denken van joh, wil ik wel echt zo graag nog doorgaan met schieten.
Ja, terwijl als je tegenstander dan tegenover jou staat met zijn musket en de kanonskogels om je heen stuiteren en zo. Dan, ja, ik zou toch, ik weet, ja, ik sta niet met die musket in mijn handen, maar als ik nu zo erover moet nadenken, dan zou ik niet te lang twijfelen.
Nee, tijdens zo'n oorlogssituatie misschien niet. Maar het is nog niet echt dynamische oorlogvoering. Ja, wel natuurlijk al veel dodelijker.
Ja, en wat echt dynamisch is en eigenlijk onstopbaar is, is dan de cavalerie. Ja. Dat is in die tijd, is dat eigenlijk misschien wat sterkste wapen. Dat zijn dus mannen te paard. Vaak ook wel mannen van adel. Je komt echt niet als gewone jongen bij de cavalerie terecht.
Nee, een paard is duur.
Ja, een paard is hartstikke duur. Het zijn mannen die misschien een pistool mee hebben, maar vooral met een sabel de vijand tegemoet gaan. En een sabel is een zwaard wat je gebruikt, niet heel groot, want het moet wel bruikbaar zijn.
Ja, ja, en ook met een kromming erin. Het is geen steekwapen, het is echt een slagwapen.
Ja, waardoor je extra makkelijk door je vijand heen komt. Ja. Dat is echt. Je komt dan met volle snelheid met je bataljon cavalerie. Doe dat niet in je eentje, want in je eentje ben je kwetsbaar. Maar op het moment dat er nou zo'n muur van paarden op jou afkomt stormen, nou reken maar dat de helft van jouw bataljon er vandoor gaat.
Ja.
Want er komt dus echt een geweld op jou afgestormd. Zo'n paard ga je echt niet met je musketje tegenhouden.
Nou, en zo'n cavalerie, dat is ook natuurlijk uit die eerdere tijden, ook in de middeleeuwen, ook in de tijd van de Romeinen, ook in de tijd van Alexander de Groot al, dat was de grote liniebreker die altijd gebruikt werd. Daarmee kon je door een leger heen staan om een mogelijke opening te vinden.
Ja, dus een supersterk wapen, wat eigenlijk onstopbaar is. Dus dat zijn middelen die Napoleon en ook dan de geallieerden die er tegenover staan dan tegen hem gebruiken. Maar uiteindelijk, nu tegenwoordig in het leger wat we nu hebben, hebben we geen cavalerie meer.
Nee, het wordt nog wel cavalerie genoemd, maar
wat is nou het moment geweest dat ze bedachten, dit heeft niet zoveel nut meer?
Nou, dat was de Eerste Wereldoorlog. Toen hebben ze het nog wel heel dapper geprobeerd. Met paarden. Ja. He, overal in Engeland werden werkpaarden. Maar die paarden, die gingen en masse, gingen die dood.
Hoezo?
Nou, de Eerste Wereldoorlog, die begint natuurlijk niet zomaar. Hè. Het belangrijkste wat eigenlijk gebeurt, is dat daar vlak voor en ook tijdens een wapenwetloop loopt. Hè. De gemoederen lopen al op in Europa. Elk land wil het beste leger hebben. En wat hoort er bij het beste leger? De beste wapens. Dus de Engelsen die maken de Maxim Gun bijvoorbeeld, het eerste machinegeweer, die honderden kogels per minuut kan afvuren. Gebruiken ze in de oorlog tegen de Zulu in Afrika.
Dat is nogal een verschil, hè? Met 3 kogels per minuut kun je nu in 100 kogels per minuut afvuren.
En dat was gewoon maaien, dat dan ook.
Ja, en dan komt er dus zo'n bataljon paarden op jou afgestormd. Ja, daar kun je dus met één machinegeweer, met 1 of 2 mannen erachter. Eentje moet hem vasthouden, de ander moet de kogels aanvoeren. Ja. Kun je dus met z'n tweetjes een heel bataljon tegenhouden. Ja, dat moet een enorm slagveld zijn geweest in het begin.
Precies. En die wapens die ontwikkelen zich niet alleen bijvoorbeeld in die Maxim Gun. Hè, ook de eerste machinegeweren. Die ontwikkelen zich handgeweren die veel krachtiger zijn dan het musketgeweer. En andere wapens, zoals bijvoorbeeld gifgas, werd ook gebruikt.
Ja, want het stomme is dat ze dus nog wel in het begin, ook nog los van de paarden, ook nog dezelfde tactiek gebruiken wat betreft het verslaan van de tegenstander. Dus je loopt met jouw bataljon op de vijand af. Dat mag eventueel ook rennend gebeuren, want ondertussen vliegt de machinegeweerkogels je om de oren. Maar er zit verder geen andere tactiek achter. Het is de vijand overrompelen en je probeert de loopgraaf in te nemen. En dat is, ja, dat is niet te doen tegen zo'n machinegeweer natuurlijk.
Zeker, en de Engelsen die hadden daar wel een hele bijzondere tactiek dan nog voor. Die gingen op een fluitje blazen voordat ze het andere loopgraaf gingen bestormen.
Oh ja, superhandig.
Dus dan wisten de Duitse soldaten, die wisten van, oh, ze komen eraan.
Ja, even wakker worden jongens.
We moeten weer eventjes achter het geweer gaan zitten.
Ja, even een slokje schnaps en dan... Ja.
Maar niet alleen natuurlijk machinegeweren waren het, ook de grote artillerie. Die komt uit deze tijd van die gigantische kanonnen die tot wel 30 kilometer ver kunnen schieten. Wat dagenlang doorging. Waardoor sommige soldaten ook gewoon echt krankzinnig werden.
Ja, en je had het net over gifgas wat dan gebruikt wordt. Wat natuurlijk ook wel effectief is om bataljons tegen te houden. En we hebben het over machinegeweren. Maar uiteindelijk die loopgraven waar ze dan in vechten... Die zien we nu eigenlijk in oorlogen ook niet meer terug. Ja. Welk wapen is daar dan voor gekomen... waardoor die loopgraven en die machinegeweren eigenlijk minder effectief bleken te zijn?
Nou, dat komt eigenlijk vooral door de tank, als ik mij niet vergis.
Ja, dat klopt. Dat is goed geantwoord.
Ja. Kijk, ik mag door naar de volgende ronde. Zeker. Ja, want met een tank kwamen ze erachter, als jij dan op een loopgraaf rijdt... en dan allebei de wielen even de andere kant op laat draaien, dat je een rondje maakt, dan stortte dat hele loopgraaf in. En ja, dan moest je er maar net de pech hebben dat jij daar zat, en werd je levend begraven.
Ja, en ik leer mijn leerlingen ook altijd dat zo'n tank, die is zo sterk, die houdt zoveel van die kogels tegen, dat je als soldaten rende je gewoon achter de tank aan, dan was je veilig. En daarmee valt dus de hele verdediging van de vijandige loopgraaf valt dan weg. Die kunnen jou eigenlijk niet raken. Natuurlijk hebben ze granaten en weet je, een voltreffer schakelt ook de tank uit. Maar daarmee, je was dwars door het prikkeldraad heen. Normaal gesproken bleven soldaten in het prikkeldraad hangen. Ja. Zat je vast, was je een makkelijk doelwit. En nu, die tank die was daar dwars doorheen.
Een rijdend panzer had je eigenlijk voor je.
Ja, en dan zijn we wel, denk ik, want de tank is nu nog steeds wel een vrij effectief middel.
Zeker.
Ja, als we dan nog verder denken, wat kan er nog een tank uitschakelen? Dan zit je bij een drone bijvoorbeeld, een straaljager. Anti-tank
wapens bestaan wel inderdaad, maar ik denk dat de drone van nu, dat toch wel echt het hoogste technologisch haalbaar is wat we nu hebben.
Ja, ook wel makkelijk, hè. Dan zit je dus gewoon thuis. Eigenlijk kan een gemiddelde leerling kan het klusje klaren. Je laat de drone opstijgen met raketten en je vliegt naar een bepaalde locatie toe en je raakt je doelwit.
Ja, sterker nog, ze gebruiken daar zelfs gewoon PlayStation of Xbox controllers voor, omdat soldaten daarmee bekend zijn.
Ja, dat moet wel bizar zijn dat je dus vanuit je schermpje een mensenleven kunt eindigen. Dat is wel een totaal ander verschil natuurlijk. Met wat de mensen in de Romeinse tijd of in de tijd daarna. Dat je echt in een man-tot-man gevecht jouw vijand, jouw tegenstander moet doden. Dat is echt een man-tot-man gevecht. Ja. Echt een strijd om te overleven.
Het fysieke, het traumatische, dat neemt het ook denk ik wel enigszins.
Gewoon, eigenlijk waar we het vorige keer over hadden. De guillotine had dat natuurlijk ook al wel, dat je aan een touwtje trekt en daarmee beëindig je iemands leven. Daarmee is moorden dus eigenlijk een stuk makkelijker geworden.
Nu is het een druk op de knop in plaats van het gevecht met de bajonet en maar hopen dat je wint.
Ja, we eindigen wel weer op een vrolijke noot op deze manier.
Ja, de kerstgedachte is nog ver.
Ja, misschien moeten we daar nog even mee aan... Oh, misschien kunnen we wel gewoon nog even een kerstaflevering maken.
Ja.
Redden we dat nog? Vast niet. Dit stukje moeten we er vast uitknippen, maar misschien kunnen we volgende keer, als we wel tijd hebben, nog een aflevering over Jezus doen.
Ja,
of is dat vragen om moeilijkheden?
Nou, misschien vragen om moeilijkheden, maar we kunnen het kerst staakt het vuren, Eerste Wereldoorlog even blijven hangen.
Ja, we moeten maar iets met de kerstgedachten doen.
Ja.
Met waar kerst, er is heel veel aan vast te knopen natuurlijk.
Winternacht
en
Joel.
Ja. Nou, onderwerpen genoeg denk ik.
Ja, we hebben weer zat ideeën.
Dan laten we het hierbij, dan gaan we die ideeën maar eens even uitwerken. Bedankt voor het luisteren.
Ja, en we zien je na de les.
Oké, tot ziens.
Doeg.
Dag.